prima de luxe. Ik heb meerdere hoogtepunten in mijn leven gehad. Dat heb ik wel eens verteld. Dat de Telegraaf op de voorpagina schreef dat ik een gevaarlijke deskundige was. Ah, dat was een heerlijk moment van triomf. Ik had dat natuurlijk totaal niet verwacht.
Het Verlossum, kunt u mij horen?
Wat is het, 3 keer per jaar een live podcast in Tivoli houden.
Precies.
Die tot onze verrassing eigenlijk altijd uitverkocht is.
Gaat trouwens voor de 16e februari ook weer erg hard. Dus mensen die daarbij willen zijn bij die live podcast, ga eventjes naar de beschrijving bij deze podcast of de site van Tivoli Vredenburg om je tickets te bestellen.
Ja, al ben ik altijd verbaasd dat je dat, ja, er is namelijk niks te zien. Dus we kunnen eventueel natuurlijk een korte impressie doen samen van de Masked Singer of zo. Dat het dan plotseling, als het de Masked Singer onthuld wordt, blijkt het Arend Jan Boekenstein te zijn. Die we tijdelijk hebben.
Dat zou een grap zijn.
Die hebben tijdelijk hebben ingehuurd.
Maar het is nu Simone Kleinsma zat erin.
Oh.
Dat was de winnaar.
Ja, ik heb het jou verteld. Door een toeval zag ik een paar minuten omdat ik beneden koffie aan het maken was.
Maar jouw echtgenoot vindt het wel leuk. Want
ja,
is dat wel
ja die vond het best aardig. Ik moet zeggen, ik had toch sterk de impressie dat het opgenomen was in een heel groot gekkenhuis. Waar bovendien vrijwel alle aanwezigen ook verdovende middelen hadden gebruikt. Maar ja, misschien kijk ik er verkeerd
naar. Maar het is nu ook al afgelopen, dus je moet nu...
Oh, het is afgelopen.
Je bent er weer een jaar vanaf, dan komt pas weer een nieuw seizoen. Ik had ook eventjes, ik moet even kijken of ik hier verbinding kan maken met wifi. Ik had namelijk allemaal brieven naar aanleiding van de live podcast nog. Ik dacht dus, die moet ik eventjes voorlezen, want die zijn te klein voor zo'n klein schermpje. Wat een wifi-netwerken zeg hier in de straat.
Enorm, hè? Iedereen heeft een nieuw wifi-netwerk.
Ik zie dat ook. Rossum staat ertussen. Dat zal jij moeten zijn.
Ja, dat ben ik. Ja.
Ja, wifi in het Sunneke. Even kijken.
Ik heb een nieuw wifi-adres volgens mij sinds ik op de glasvezel ben aangesloten.
Henriette Mes. Zie ik ertussen staan. Key West Air. Top Floor.
Ja.
Marianne en John.
Ja, dan, ja. Iedereen heeft hier natuurlijk een... En kennelijk... Met vrij sterke versterkers, want dan zou je het niet allemaal kunnen ontvangen.
Lange
toch?
Frans, eerste etage.
Ik ben benieuwd wat dat is, dat zou ik niet weten.
Helleveeg 9.
De meeste komen mij wel bekend voor.
Ja, Lange Frans, tweede etage staat er ook tussen. Ja. Dat kun je allemaal zien hier.
Oh, dat zal daar wel zijn, dat studentenhuis, daar staat een studentenhuis.
Ja, Dieneke wifi.
Wat overigens jarenlang totaal verwaarloosd was en plotseling keurig is opgeschilderd.
Ja, nou, je kunt ook best wel goed zien, dit is allemaal KPN, een paar KPN-klanten. Jij zit bij Ziggo, toch?
Nee, niet dat
ik
weet.
Access for All was het.
Nee, ja, Access for All. Maar dat is ook KPN. En Access for All is KPN.
Precies, ja.
Dat was een zelfstandige operator.
Ja.
Die is door de KPN gekocht. Die hebben zelfs nog bezwaar gemaakt en geprobeerd zelfstandig te blijven en niet onder de bemoeienis van de KPN te bevallen. Want je weet, niets is erger dan dat de KPN iets over je te vertellen krijgt. Een volstrekt dysfunctioneel bedrijf, zoals algemeen bekend. Maar, of ja, dit is anti-reclame, dat mag ik ook niet eigenlijk.
Nou, dit is een objectieve waarneming.
Want ik ben zelf een KPN-klant, dus ja.
Nee, maar goed, wat zij ook doen, want als je dus bij iemand anders zit, dan bel je die mensen op en zeg je, ja, de verbinding is slecht. En dan zeggen ze, ja, we zijn afhankelijk van het KPN-netwerk. Dus zij draaien de lijn wat meer dicht uit concurrentieoverwegingen.
Nou ja, dat heb ik gehoord. KPN stuurde mij een briefje dat ik zelf heel gemakkelijk de glasvezel kon aansluiten. Nou, dat bleek wel het absolute tegendeel, bleek het geval. De KPN zelf is er niet in geslaagd. Ze hebben diverse geleerd kijkende personen gestuurd, maar er is niks gebeurd. En tenslotte hebben we het gewoon door een ons bekende computerhulpkracht aan laten sluiten.
Maar ze hebben toch ook allemaal van die eigen diensten die dat dan voor je komen doen, die dan naar je huis komen omdat...
Dat was wel de bedoeling. Dus dat
hebben ze niet gedaan.
Jawel, er zijn twee medewerkers van de KPN die hebben naar de toestand gekeken en gezegd dat het heel problematisch was en dat ze het gingen overleggen met hun chef. En vervolgens, maar misschien dat de eerste dat gedaan heeft, maar vervolgens kregen we een tweede man. Die zei eigenlijk hetzelfde, ja, het ziet er problematisch uit, ik ga het overleggen met mijn chef. Maar daarna hebben we ook van de tweede man niets meer gehoord. En toen werden we opgebeld door een mevrouw. Die zei, ik kom bij u de glasvezel aansluiten.
Oké.
Ik zei, nou ja, er zijn al twee van uw collega's geweest en nu leek het problematisch. Hebben ze met u overleg gevoerd? Nee, ze hadden geen enkel overleg gevoerd.
Oké.
Ik zei, nou, heeft het weinig zin dat u komt kijken? Want ik weet precies hoe het gaat. U kijkt ernaar en zegt, zo, dat is problematisch.
Ja, dit kunnen we niet oplossen.
Ik moet dit overleggen met mijn chef.
Ja.
En toen hebben wij de handdoek in de ring geworpen, in de KPN-ring. En toen hebben wij die meneer gebeld, die mijn vrouw wel vaker helpt, bij de computerproblematiek.
En toen is het opgelost?
Nou, dat heeft nog een heleboel voet in de aarde gehad, want het... Dit gaat natuurlijk om het doortrekken van kabels naar mijn studeerkamer, die ongelukkigerwijs helemaal daarboven is. Ja. En nu hebben we een supersterke wifi-versterker. Ja. Zo heet dat toch, geloof ik, ja.
Ja, super wifi.
Ja. En dat werkt goed, moet ik je zeggen.
En dat van die zwarte...
Er wordt een enorme poppenkast gemaakt over die glasvezel, super snel. Nou, jongen, de sprookjesfilm komen uit de muur gebarsten. Ja, het gaat iets sneller, maar het maakt echt geen malle moer uit.
Heb je van die zwarte versterkers in je huis staan?
Nee.
Oh, dat niet. Oké. Je hebt gewoon bekabeld naar boven doorgetrokken.
Nee, die wifi-versterker staat beneden bij het intreepunt van de glasvezel. En die kan opgevangen worden door mijn computer.
Maar dat is het modem wat in de meterkast zit. Maar vaak kun je daar dan nog een kastje tussen zetten als je een hele lange afstand moet overbruggen.
Ja, precies. Nou, dat heb ik.
Oh, dat heb je dus. Oké, ja.
Een wifi-versterker heet dat toch?
Ja, dat heet zo. Ja, zeker. Nou, ik wil even de situatie...
Dat werkt, maar nogmaals, ik ben er niet bijster van onder de indruk.
Ja.
Kijk, het werkt allemaal al heel redelijk op de oude manier. Ik kon gewoon naar een film kijken. Ja, meer behoeftes heb ik niet. Ik e-mail een beetje. Ja. Ik ben natuurlijk aan het schrijven op dit moment, dat Word-programma, daar zouden ze ook... Nu bijvoorbeeld, als je met je muis over de tekst gaat, dan moet het blauw worden, toch? Dan kun je iets verplaatsen of veranderen. Maar ja, het wordt niet meer blauw en ik weet absoluut niet hoe dat komt. Ik heb geen flauw idee. En je weet, er zit er boven zo'n balk met 33 verschillende unieke mogelijkheden. Hè? Maar...
Maar waarom ben je weer in Word gaan werken? Want dat had je toch al eerder afgeschreven?
Omdat de uitgever dat wil.
Oh, die wilde dat, ja.
Maar die dat zijn... is een van de grote problemen, dat Word in feite een hele irritante monopolist is.
Maar je kunt niet zeggen, ik doe het wel in een ander programma en dan flikker jij het maar in de Word en dan zoek het wel.
Ja, uit. Misschien moet ik dat eigenlijk doen. Dat zou misschien wel een stuk makkelijker zijn. Er zit gewoon natuurlijk een Word-processor in het Apple-programma. Ja.
Ik heb je de brief gevonden.
Oh.
Maarten, eergisteren heb ik jullie podcast in Tivoli bezocht. Ik ben een trouwe podcastvolger en verheugde mij erop. Mijn broer vanuit Haarlem en ik vanuit Leeuwarden met de trein gereisd overnacht bij een vriendin. Daarmee begint ze.
Ja.
Het is een wat langere brief, ik waarschuw alvast.
Oh.
Ik voelde me misselijk toen ik door de deuren en gangen mijn weg terug naar de uitgang schuifelde. Het was een gevolg van uw uitlatingen, professor Van Rossum, in het bijzonder tegenover de enigste bezoeker die zijn hand opstak in het antwoord op uw vraag wie in de zaal PVV had gestemd. Had deze man het programma van Wilders wel gelezen, vroeg u... alsof een kat- en muisspelletje het was. Want een microfoon kon u de man onbekommerd onderbreken... of zonder microfoon moet daar staan. U negeerde meerdere verzoeken. Dan wel het antwoord moest komen van die persoon. Dat kwam dus niet. Kleinerend, beledigend en ronduit onbeschoft, vond deze mevrouw het.
Ja, ik begrijp die reactie wel. En ik moet zeggen, ik had dat inderdaad anders aan moeten pakken. Maar tegelijkertijd zit daar bij mij toch een ondergrond van irritatie in, dat altijd blijkt dat die mensen die dan, waarvoor ik altijd dankbaar ben, bereid zijn om te zeggen dat ze PVV hebben gestemd, dat eigenlijk altijd blijkt dat ze geen flauw idee hebben van de onbeschrijfelijke narigheid die die partij feitelijk programmatisch van plan is. Niet dat dat uitgevoerd kan of zal worden, maar het zou toch iemand die daarop stemt, die zou daar toch een antwoord op moeten weten. En dan blijkt altijd hetzelfde, dan loop je dat lijstje af van bent u voor dit en bent u voor dat. Nee, daar zijn ze allemaal totaal niet voor. Ze blijken dan voor een muisachtig onderdeel van het programma een voorkeur te hebben. En dat was bij hem ook weer het geval.
De zorg noemde.
Maar ik had hem meer gelegenheid moeten geven om duidelijk en helder te antwoorden. Kwam ook wel een beetje omdat ik hem slecht kon verstaan, dat speelde ook wel een rol. Maar ik had er wel spijt van achteraf, ja.
Okay.
Omdat ik natuurlijk op dat podium staand met de microfoon inderdaad in een soort geluidstechnische machtspositie verkeerde.
Ik verwijt mezelf, zegt deze persoon, dat ik niet eerder de kans heb genomen om op te komen voor deze man. De beschrijving van Caroline van der Plas, kers op de cake, in tegenstelling tot de paar paragrafen waarin u Sigrid Kaag verdedigt, heeft slachtoffer van scheldklimaat onder leiding van Wilders. En de zaal was grotendeels in de ban, speculeren natuurlijk. Het gaat een beetje van de hak op de tak. Maar waar dit hele kabaal me aan herinneren is dat Clinton met dergelijk gedrag in de hand van Trumps eerste overwinning troef gespeeld heeft. De achterban van Trump waren deplorabel. Ik was in New York City in de herfst.
Oh, je bedoelt Hillary Clinton.
Ja.
Hij bedoelt Hillary Clinton.
Ja.
Ja, ze zijn deplorabel. Het is jammer, maar je mag het niet zeggen. Daar komt het de grote trek op neer. We hebben natuurlijk dit zaak uitgebreid besproken. Ik beschouw het als een ramp dat de PVV een significante verkiezingsoverwinning heeft behaald. Ja, en ik moet zeggen dat ik alleen geestelijk enigszins op de been blijf door de realisatie dat slechts 23,7% van de kiezers op de PVV heeft gestemd. Dat is natuurlijk erg veel. Maar dat betekent wel dat 76,3% van de Nederlandse kiezers niet op de PVV heeft gestemd. Dat vergeten wij wel eens met al die retoriek. Het volk heeft gesproken, dat moet nu geluisterd worden. Hoezo? Het is een kwart van de kiezers. Die moeten gewaardeerd worden. Hun oordeel moet meegeteld worden, hoe deplorabel ik dat oordeel ook vind. En dat speelde natuurlijk een rol in mijn reactie op die meneer die zich inderdaad moedig opstelde door te zeggen dat hij PVV had gespeeld. Ja. Maar ik had er spijt van.
Oké, dus bij deze dan benoemd?
Ja, en ik raak dan in. Ik krijg er plezier in en dat is natuurlijk helemaal verkeerd eigenlijk.
Hij kwam de afloop, heb ik hem nog wel even gesproken. Ja. Ik had niet het idee dat hij daar heel erg mee zat. En hij zei ook van, ik vind het zelf ook spannend om als ik zo'n microfoon krijg om dan te vertellen wat ik vind. Daar ben ik niet zo goed in. Dus hij zei, daardoor kwam ik ook niet helemaal goed uit de weg.
Ja, oké. Maar ik vond dat achteraf ook wel.
Dit is Antoinette Martens trouwens. Die heeft dit naar ons toegestuurd. Dus dankjewel daarvoor, voor het delen daarvan. Maar wat voor reacties heb je voor de rest nog gehoord? Want na afloop zaten we aan zo'n tafeltje en toen kwamen wat mensen langs.
Nou ja, de mensen die langskomen zijn altijd positief gestemd. Ik vraag altijd, wat vond u ervan? Ze zijn, nou, een geweldige avond. Ze hebben zich geestachtig geamuseerd enzovoort. Dat is het, ja, dat is het probleem. En op zichzelf is het natuurlijk, kijk, dat geldt vroeger voor de dominee, maar nu ook voor mij. Je preekt voor eigen parochie. Ja, de kans dat er een zaal vol met PVV'ers zit, die is vrij klein. Omdat je dan wel weet hoe ik over de PVV denk. Dus dan ga je niet naar zo'n zeker niet voor €28 naar zo'n theater optreden. Dat begrijp ik wel. Het was gisteren een bovenkarspel. En daar vroeg ik ook wie de PVV had gestemd. Daar had niemand de PVV gestemd, althans in de zaal. Maar ik begreep van de aanwezigen later dat er vrij ruim met PVV was gestemd in die...
In die gemeente?
Ja, dat is een verzamelgemeente waarvan ik even nu niet weet hoe die heet. Maar dat er in die verzamelgemeente in ieder geval vrij ruim PVV was gestemd.
Oké. Okay. Maar ik heb ook wel de indruk dat mensen het lastig vinden om dat te benoemen in zo'n zaal. Omdat je toch, je hebt het sentiment toch wel tegen.
Ja, je hebt het sentiment zonder enige twijfel tegen. Maar dat zou eigenlijk voor mij een reden moeten zijn geweest om hem iets meer ruimte te bieden.
Ja.
Maar nou had ik niet de indruk dat hij erg coherent uit zijn woorden kwam.
Nee, maar daarvan zei hij dus later, ik vind dat spannend en ik ben daar niet zo sterk in. Nou, dat kan natuurlijk ook wel.
Maar goed, achteraf dacht ik ook, dit was iets te veel van het goede.
Johan Huisman die zegt, ik wil je bedanken Maarten voor een bijzondere leerzame, maar ook gezellige avond in het theater Het Postkantoor in Bovenkarspel.
Ja, dat was gisteravond.
Dat was de vijfde keer dat ik je voorstelling heb bijgewoond.
Ja, dat is daar Bovenkarspel. Dat is elk jaar. Ik treed daar elk jaar op. Ik zei al tegen mijn vrouw, volgens mij heb ik zo'n beetje de hele bevolking van Bovenkarspel meerdere malen toegesproken, maar het was uitverkocht.
Ik heb topgenoten en vele aanwezigen ook. Ik luister regelmatig ook naar je podcast. En vele punten die je hebt besproken waren voor mij niet onbekend, maar je hebt ook enkele punten besproken die voor mij nog niet bekend waren. En dus ook heel erg leerzaam. Even kijken, wat schrijft hij dan nog? Bovenkarspel is niet zo'n wereldvreemde enclave zoals het op de bewuste avond leek, maar immigratie is ook in Stedenbroek een bekend fenomeen. Ja. Hopelijk kom ik...
Het heet kennelijk Stedenbroek. Zou dat kunnen?
Dat schrijft hij hier, ja. Ja. Hopelijk kom ik het volgende theaterseizoen opnieuw naar het Theater Het Postkantoor. Ik zal zal u spreken na afloop, schrijft hij erbij. Johan Huisman. Dus.
Ja, het was zo uitverkocht dat ze drie rijen stoeltjes erbij hadden moeten zetten.
Oh, dat is wel goed. Ja. Dat is wel leuk, ja. Ja.
Ja, het is een klein theater, maar ik ben een groot liefhebber van kleine theater.
Ja, dat is super. We moeten even nadenken nu natuurlijk, want dit ging heel erg over de verkiezingen en over het boekje wat je schrijft. En de 16 februari...
Ja, wat ik ook gisteren heb gedaan, was dat ik uit heb gelegd hoe die immigratie eigenlijk in elkaar zit. En wat een flauwekul het is om te denken dat we naar nul kunnen.
Ja, maar dat heb je in Utrecht ook gedaan.
Ja, precies. Hetzelfde, maar dan...
Maar we moeten de 16e denk ik wel iets anders doen.
Gisteravond iets uitgebreider nog uitgewerkt eigenlijk.
Hmm.
Omdat het gewoon wat ons beloofd is, althans wat door de PVV en verwante partijen beloofd is, gewoon flauwekul.
Ja.
Ik begreep ook dat het bedrijfsleven al fors gereageerd had op dit soort van achterlijke voorstellen dat helemaal niet kan. Dat we natuurlijk ook wat betreft kennisimport, arbeidsmigranten, dat niet zo simpel oplosbaar is. Nou ja, dat heb ik nog in bovenkarspel gezet. Het probleem, ik heb voor u een aantal enorm lollige oplossingen bedacht. Verreweg de beste oplossing is dat we gewoon zeggen, we stoppen in Nederland met de economische groei. Sterker nog, misschien kunnen we wel een stukje van de hele groei afsnijden, wat van de afgelopen jaren. Want dan zijn we meteen klaar. Want je ziet, ja, migratie is heel sterk arbeidsmarkt gestuurd. Dat is altijd zo geweest. Dat zal ook altijd waarschijnlijk zo blijven. En daar zijn in Nederland sowieso geloof ik al 800.000 arbeidsmigranten. Die moeten, als ik het wel heb, toch grotendeels weer oprotten. Ja, dat betekent wel enorme schade aan je economie. Dat zei ook, dacht ik, het bedrijfsleven in dit verband. Ja, je moet je wel weten wat je doet.
Ja.
En bovendien, je kunt uitrekenen dat als de vrouwen die allemaal nu in superdeeltijd werken, als die allemaal bijvoorbeeld dus 10 uur per week extra gaan werken, dan dat scheelt enorm. Maar dan moeten de mensen zich wel realiseren dat als je geen migratie wil, dat je keuzes moet maken. En die keuze kan zijn dat die vrouwen een stuk meer aan gaan werken. Die keuze kan zijn dat je zegt, nee, we stoppen helemaal met die economische groei. Ik bedoel, het is toch allemaal flauwekul, het is toch allemaal de Masked Singer op dat niveau. Dus we hebben het helemaal niet nodig. We kunnen ook heel gelukkig worden met iets minder economische activiteiten. Maar dat is ook een keuze. Niet waar? De huidige werking en structuur van de Nederlandse economie is een keuze. Niet dat dat helder is voorgelegd aan de Nederlanders, maar het bevalt ze zo goed. Want ze werken dan grotendeels in deeltijd. Nederland is een extreem welvarend land. Binnen de Europese Unie hebben we het ook over gehad. Zijn wij op één na de welvarendste in feite. Maar dat is, als je dat niet wil, als je geen migratie wil, moet je wel weten wat je dat gaat kosten.
Mm.
Die kosten zijn aanzienlijk als je zegt weg met migratie. De Nederlandse economie draait deels zeker het distributieapparaat, draait op arbeidsmigratie.
Ja. Je zei ook nog, de vrouwen hebben hier ook een aandeel in. Je zei, iedereen in de zaal heeft waarschijnlijk hard gewerkt.
Ja, precies. Toen heb ik ook daar in bovenkarspel, heb ik dat ook in Utrecht
gezegd. In Utrecht ook verteld, ja.
Als u zegt van we vinden die migratie toch een gigantisch probleem, dat betekent voor alle vrouwen in Nederland dat ze toch zeker 10 uur in de week meer moeten gaan werken dan ze nu doen. En dan, het zou ook nog natuurlijk, ja, ook hoe het met wannen zit, weet ik niet. Maar goed, wij zijn een deeltijdparadijs. Maar in deeltijd werken is ook een keuze die je kennelijk kunt doen, omdat je zo in een zo welvarend land leeft, dat je dan toch nog een heel redelijk inkomen overhoudt.
Hmm. Maar is het niet veel ingewikkelder? Want dat deeltijdwerken hangt weer samen met de opvang voor kinderen, hoe dat geregeld is.
Ja, dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Wat je op den duur zou. Maar ja, de kwestie is ook, wat wil je met de bevolking van Nederland? Wil je dat die op het huidige niveau gestabiliseerd blijft? Wil je dat die nog vermindert omdat we al die arbeidsmigranten eruit flikkeren? En dan kom je natuurlijk, zodra je over dat probleem van die arbeidsmigranten gaat praten, loop je aan tegen het feit dat we ingekaderd zijn, ook wetstechnisch ingekaderd zijn in de Europese Unie. En dat eigenlijk, ja, ik las weer een ontzettend leuk stuk van Marc Chavan, een wat oudere journalist die een paar dagen geleden is overleden. En die voor de correspondent een prachtig overzicht gaf van, ja, als je het programma van de PVV serieus wil realiseren, dus als je niet zegt, nou ja, het is allemaal slap gelul, we gaan er verder toch niks aan doen, maar stel voor je wil het serieus realiseren, dan zul je uit de EU moeten. Nou, daar is volgens mij in Nederland totaal geen meerderheid voor. Dat is een absurd idee. Maar zelfs het verwijderen van het eigen risico uit de ziektekostenverzekering, dat gaat miljarden kosten. Hè, daar hebben we het ook over gehad.
Maar daar was de SP ook voorstander van, hè?
Ja,
ja, PVV heeft meegestemd.
Dit zijn keuzes.
Ja.
En het is ons voorgesteld of het allemaal kan, geen enkel probleem is, kosten ook nul. Nee. Dus ja, ook die, want er zijn in Nederland 800.000 arbeidsmigranten. Ja. Gooi ze er maar uit en kijk wat er gebeurt.
Maar ik vond het een leuke avond in Utrecht. Ik vond ook dat jij echt in vorm was.
Oh.
Ja, met veel humor en scherpte. En er viel veel te lachen, vond ik ook.
Ja. Oké.
We moeten dus voor de 16e even wel een ander onderwerp bedenken.
Het is eigenlijk zo'n politieke crisis als die nu door de kiezers is veroorzaakt. Want dat, ik vind wel dat het een crisisachtig fenomeen is. En je ziet ook hoe het huidige kabinet natuurlijk leegloopt.
Ja.
En dan zijn mensen vreselijk verontwaardigd dat die ministers vertrekken.
Kuipers, hè, die gaat nu naar het buitenland
precies,
toe.
Precies, die gaat naar het buitenland. Maar hebben die mensen zich wel gerealiseerd dat zo'n man in feite zijn carrière onderbreekt? Niet waar, om minister te worden, met de bedoeling overigens om serieuze hervormingen tot stand te brengen. Maar dat geldt ook voor Dijkgraaf en in zekere zin ook voor Kaag. Hey, en dan leeft zo'n kabinet nou net een jaar. En dan valt het. Hè? Uit volstrekt cynische overwegingen niet waar die de VVD bewogen hebben. Eerst hebben die mensen namelijk waren gecomplimenteerd dat ze bereid waren om hun deskundigheid als minister in te zetten. En iedereen vond het een goed idee om de echt deskundige ministers te benoemen.
En in de publiciteit, hè?
Ja.
Met alle gevolgen van die.
Dan leeft zo'n kabinet, dus het is nauwelijks ontwaakt. Nee. Hè? Het is een baby die eigenlijk al gewurgd is in de wieg. Om het maar even weer
dus jij vindt het geen eikel dat hij weggaat, want dat zijn ook geluiden.
Hij heeft groot gelijk. Ja, natuurlijk heeft hij groot gelijk. Ik denk dat hij een aantrekkelijk aanbod heeft gehad waarin hij heen naar Nashville of iets dergelijks. Ja, dat geldt voor Kaag natuurlijk idem dito en Wopke Hoekstra. Hè? En Dijkgraaf, die heb ik nog niet gehoord over nieuwe betrekkingen. Maar dit zijn allemaal mensen die dachten dat ze iets nuttigs zouden kunnen doen. En die beentjes zijn gelicht door de... Nou ja, je weet dat de stabiliteit in de Nederlandse politiek al enige tijd zoek is. En kijk wat dat oplevert. Ja. Je begrijpt toch ook wel dat een enorme waarschuwingsvlag is voor iedereen die deskundig is. Stel voor dat we nu toch een zakenkabinet krijgen. En je belt echte deskundigen op van ja, meneer Jansen, u bent een wereldberoemde autoriteit op het gebied van de muizenvangst. En we hadden gedacht u minister van ongedierte te maken, ongediertebestrijding. Wat voelt u ervoor? Het is een heel aardig salaris. Wat is tegenwoordig de balken in de norm? 2 ton of zo. Dus u kunt het best doen en daarna denk je dat die man dat doet, die muizenman. Die kijkt wel uit. Want wat voor garantie heeft hij dat kabinet al langer dan een jaar zit?
Bij het vorige kabinet was het al heel lastig om goede mensen te vinden. En daar zijn ze toch behoorlijk in geslaagd.
Ja, en wat hebben ze vervolgens aangedaan? Namelijk dat het kabinet binnen een jaar, of nou ja, ietsje meer dan een jaar geleefd heeft.
Maar wat mensen stoort is dat die mensen nu voor eigen belang gaan in plaats van landsbelang.
En groot gelijk hebben ze. Ze zijn gegaan voor landsbelang en kijk eens wat ze dat heeft opgeleverd.
Ja, maar je brengt het land natuurlijk in probleem als zoveel mensen tegelijkertijd weggaan. Want er moeten allemaal weer vervangers voor komen en dat schuift er allemaal door.
Kom op. Nederland kan ook prima gerund worden door de deep state. Dat is helemaal geen probleem. Het stort niet in elkaar of zo. Neem het waterbeheer. Dat is toch in Nederland helemaal geen zaak van de zittende regering. En als er nou iets redelijk functioneert, is het waterbeheer in Nederland, vergeleken met andere landen. Dus nee, ik vind dat die minister, dat zo'n Kuipers vertrekt, het grootste gelijk van de wereld, die voelt zich natuurlijk toch wel een klein beetje opgelicht.
Ik had ook niet het idee
dat... Ik begreep dat hij al zeer teleurgesteld was over de onbeschrijfelijke stroperigheid van het reorganiseren van iets in Nederland.
Ja, maar dat had hij wel
en
kunnen weten.
En vervolgens laten ze het kabinet vallen.
Ja. Ja, maar je vindt niet dat zo iemand dan gewoon die periode moet uitzitten zolang als het duurt? En dat
absoluut
hij dan,
niet.
Maar dan kan hij toch ook daarna naar een nieuwe baan kijken?
Het is een
demissionair
kabinet, dus ze mogen in principe toch geen enkel belangrijk besluit nemen. Dus waarom zou die blijven zitten? Ik neem aan dat er een directeur-generaal is die het klappen van de zweep al kent.
Kritiek was volgens mij ook niet zozeer gericht op dat nu Kuipers weggaat, maar dat het er in korte tijd zoveel zijn.
Ja, natuurlijk. Ja, die denken ook van, ja, dan wordt er natuurlijk meteen een schip getekend waar de ratten van afspringen, dat werk. Maar dat vind ik allemaal niet zo erg overtuigend. Mensen zouden wat meer begrip moeten hebben voor het achteraf gezien zinloze offer wat deze mensen al gebracht hebben.
Ja, maar...
vanuit het idee dat ze hoopten dat ze iets zouden kunnen verbeteren.
Ja.
Want dat is natuurlijk het probleem waar we nu mee zitten. Dat in feite toch op een reeks van fundamentele terreinen de overheid niet waar zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeheer. En dat is natuurlijk ook het in. Daar hebben ze zelfs een speciale partij is daarvoor opgericht. Namelijk die partij van die brave meneer Omtzigt. Niet waar, die heb je wel eens afgevraagd hoe het moet zijn voor een idealist die zich bij Omtzigt heeft gemeld. Die Niet wat bij de top 20 geworden, dus hij zit nu ook in de Kamer. En de discussie is nu dat we gaan regeren, of min of meer verplicht zijn uit electorale overwegingen te gaan regeren, met een partij die werkelijk niets, maar dan ook niets, ooit heeft gegeven om de Nederlandse rechtsstaat, die aanhoudend geschoffeerd heeft op een reeks van punten. Dat moet toch een ik moet zeggen dat ik stom verbaasd ben dat er niet de eerste figuren bij NSC zeggen, ik heb het wel gezien, dit was mijn bedoeling niet. Misschien hebben ze nog goede hoop dat er een vrije constructie uitrolt waarmee te werken valt, maar ik ben er wel benieuwd naar. Maar nogmaals, de mensen moeten niet denken dat die zonderlinge verkiezingsbeloften die natuurlijk altijd gedaan worden, dat die ook gerealiseerd zullen worden. Ja.
We hadden ook nog een nieuwtje, hè?
Want laat ik nog even terugverwijzen. In 2010, toen het gedoogkabinetje tot stand kwam, werd er ook gezegd, nee, die immigratie, daar gingen echt substantieel gingen we het verminderen. Nou, je begrijpt al, dat is helemaal niet gebeurd.
Nee. We hadden nog een nieuwtje, toch?
Hadden we een nieuwtje?
Ja, we hebben natuurlijk tijdens de live podcast hadden we ook achter de schermen wat gesprekken. En toen kwam daar nog een nieuwtje uit naar voren. Ja, rondom de man met de hoed, Plasterk.
Oh, ja.
En daar hebben we een verhaal van. Eigenlijk zouden we de gesprekken achter de schermen ook moeten opnemen, want daar wordt vaak nog interessante zaken besproken.
Ja, laten we zeggen dat wij via geruchten vernamen.
Ja, nou, dit was wel vrij stellig, werd dit gezegd.
Oh.
In ieder geval dat Ronald Plasterk premierskandidaat is. Dat werd gezegd.
Ja, dat is natuurlijk al vanaf het allereerste begin liep dat gerucht toch al?
Ja, maar ik had het niet eerder gehoord. Ik vond het vrij verrassend.
Laat ik er dit van zeggen. Ik zou het bij Plasterk verrast mij in feite niets meer. Ik bedoel, hij heeft al gekozen voor een soort van rol waarbij hij in feite zichzelf denk ik ziet als het geweten van de deplorabelen, om het maar even zo cru mogelijk te zeggen. Dus ja, dan zou hij natuurlijk ook, de geruchtenmolen zou dan ook willen dat hij minister-president zou kunnen worden.
Ja, maar is toch nooit.
Vooral omdat Wilders gezegd heeft dat hij dat niet zelf per se hoeft te worden. Het is voor Wilders natuurlijk ook in allerlei opzichten voordelig om in de Kamer te blijven zitten. Denk eens wat een gare Bolkestein heeft gesponnen bij het feit dat hij vanaf, wanneer was het, 1990 tot 1998 in de Kamer is blijven zitten, niet in het kabinet is gaan zitten.
Maar Plasterk,
want daar kun je namelijk fijn opponeren. Kun je net doen alsof je op forse afstand staat.
Ja, praat maar met Geert Leers. Wat hij daarvan
vond. Op het orgel, zoals Ab Klink zo treffend zei toen hij afscheid.
Maar ik denk dat het nog niet is voorgekomen in de geschiedenis dat een formateur of informateur, dat die uiteindelijk ook premier wordt.
Nou ja, informateur is die nog niet. Hij is nu verkenner, toch?
Ja.
Ik weet niet of die officieel al een formateur is die zeker niet. Er is geen sprake van formatie op dit moment. Op zijn best is de verkenner bezig met te informeren. Mijn idee is ook dat er vooral nog steeds geïnformeerd wordt. Welke kant moet het op? Wat zijn de grote dossiers? Enzovoort. Het gekste van alles is natuurlijk, maar goed, dat geldt voor de hele verkiezingscampagne. Dat heb ik toen al gezegd, we hadden een dorpspolitiek. Ik bedoel, er is geen woord over buitenlandse politiek bij. Geen woord bij over de EU. Ja, de PVV wil uit de EU. Nou goed, dat is niet realistisch. Wat willen ze dan eigenlijk wel? De grenzen moeten dicht, dat mag niet van Schengen. Gaan we daar ook mee stoppen? Gaan we sowieso onszelf tot een soort internationale paria maken, wetgevend gezien? Gaan we verdragen opzeggen die we tientallen jaren geleden hebben gesloten, waar we ons geacht aan worden te houden? Dat is toch wat onze naaste politieke toekomst is. Je gaat in zee met de grote winnaar van de verkiezingen, die een programma heeft wat voor 85% volstrekt onuitvoerbaar is, gegeven bestaande regelingen, afspraken, verdragen en onze eigen grondwet. Dat is de werkelijkheid.
Ja, maar dat dus Plasterk als PvdA-man, want hij is nog PvdA-lid.
Goed, hij heeft dat natuurlijk al door die column in de Telegraaf, heeft hij zich natuurlijk al op afstand gezet. En dan heb je toch het gevoel dat ressentiment daar wel een onderdeel is.
Maar vind jij dit geen verrassende move, dat Plasterk zo meteen
de nieuwe minister... Nee, het verbaasde mij niks.
Helemaal niet?
Nee, het vanaf het begin werd gezegd. Dat hij misschien dan ook wel de minister-president zou kunnen worden, als Wilders het niet wordt.
Maar die andere partijen zitten er ook bij. Die moeten er ook mee akkoord gaan.
Je begrijpt toch dat Plasterk, die in dat tijd de minister van Lege Dozen werd genoemd, dat die even, ja, nu doe ik zo, hoe moet je dat, ik weet niet of dat het woord daarvoor is, maar ik trek een lange neus naar de mensen die hem in de tijd minister van Lege Dozen noemden. Ik geef hem trouwens als een soort van extra parlementair, of weet ik hoe je dat precies moet noemen, kabinet komt, dat is een heksentoer om deze lui bij elkaar te houden, lijkt mij.
Hoe vind je zijn capaciteiten? Kan die wat?
Nou, het probleem natuurlijk bij Plasterk is dat er zijn twee Plasterken. Plasterk was een buitengewoon capabele, zeer intelligente onderzoeker. Hij is ook directeur van het laboratorium geworden. Er is nog wel eens gezegd, hij zou kansrijk zijn voor de Nobelprijs. Hij heeft dat hele genoom van dat wormpje, dat heeft hij uitgepuzzeld. Dat was in de tijd revolutionair werk. Maar Plasterk wou meer. Plasterk wou ook maatschappelijk actief zijn. Ik geloof dat hij al in de gemeenteraad van Leiden had gezeten. En Plasterk is in de politiek gegaan. En voor zover ik dat kan beoordelen, heeft hij daar niet veel van terechtgebracht. Hij heeft zich ook verkiesbaar gesteld voor leider van de PvdA. En dat heeft hij op jammerlijke wijze verloren. Dus je begrijpt, ja, daar zit wel wat oud zeer. Denk ik.
Dus dit zou een soort van revanche kunnen zijn?
Ja, natuurlijk is het dat. Dat zal hij denk ik ook wel zo zien.
Maar wat gebeurt er dan met de verhalen over een Mona Keizer, die ook genoemd wordt bij de BBB?
Ja, ik geloof niet dat iemand ooit Mona Keizer als minister-president serieus heeft genomen. Sterker nog, dat leek mij toen zij als zodanig door een mevrouw van de Plas werd aangemeld. Waren de reacties toch meer van hilarische aard dan van jonge Mona Keizer, dat is echt een zwaar gewicht. Nee.
Ik heb daar ook hele positieve verhalen over gehoord.
Oh ja?
Wierd Duk is er heel erg positief over, dat Mona Keizer...
Oké, nou prima, misschien moeten ze weer Wierd Duk ook aantrekken als politieke adviseur. Prima, deluxe. Nogmaals, ik zie met de beste wil van de wereld zie ik niet hoe een eventueel programma waarbij de PVV serieuze inspraak heeft hoe dat in Nederland gerealiseerd moet worden. Want dat is een van de gekste dingen van de populisten, dat ze geen enkel economisch benul hebben. Dat je altijd het gevoel hebt dat ze ook helemaal niet begrijpen hoe de Nederlandse economie in elkaar zit.
Nee.
Dat wij een import-export economie zijn, dat wij een transitoland zijn. Dat zijn we al 500 jaar, dat is niks nieuws.
Maar moet je er niet gewoon
wij
bij neerleggen?
Wij verdienen ons geld buitengaats.
Ja, maar moet je niet erbij neerleggen dat ze nu in het praten zijn en dat er dus toch, daar lijkt het op, een kabinet komt waar ze deel van
nou,
uitmaken.
Nou kijk, als ik het vermogen had om mij er niet bij neer te leggen, zou ik dat niet doen. Maar aangezien mijn machtspositie zich beperkt tot het zitten achter in een auditje met een microfoon en één handschoen, omdat ik mijn andere handschoen heb weggemaakt, het lijkt mij dat ik me er wel onvermijdelijkerwijs bij neer moet leggen. Of ik zou moeten besluiten tot de emigratie.
Ja, er zijn mensen die zeggen, van Rossum, gaat hij het alweer hebben over Wilders en over wat hij allemaal over de populisten
zegt? Ja, jij stelt mij de vragen.
Ja,
dus
dat is ook waar.
Ik geef er antwoord op.
Ja.
Ik ben best bereid om te praten over andere dingen natuurlijk.
Dat gaan we ook doen.
Ik wil wel afspreken dat we het gewoon tot er een kabinet zit niet meer over zullen hebben. Dat ik het tragisch vind dat dit gebeurd is, dat is vers 2.
Ja. Het gaat meer over dus dat verhaal van het populisme. Dat daarvan
Kijk,
zeggen mensen, dat
me
kennen we.
Ik was van Fortuyn al werkelijk de takken geschrokken.
Ja.
Ik dacht, dat we een heel normaal, ja, rustig, kabbelend land, wat in feite vrij goed en macro-economisch gemanaged was, leefde. Niet waar de meeste dingen in orde waren. En nou ja, wij zijn in de afgelopen kwart eeuw, laten we het maar een beetje ruim nemen, de schellen van ogen gevallen. Niet alleen dat onze overheid verzaakt heeft op grond van alle rare ideologische keuzes die ze gemaakt hebben. Maar bovendien is een deel van het electoraat op drift geraakt op een manier die uiteindelijk mijns inziens Nederland alleen maar heel ernstig kan beschadigen.
Maar
dat wil zeggen, als er mee doorgezet wordt.
Ja. Heb je de afgelopen jaren wel eens een intelligent gesprek op hoog niveau gehad met iemand die dus stemt op de populisten, die goed kan uitleggen waarom die dat doet?
Nee.
Nooit?
Nee. Ik ken niemand die PVV heeft gestemd, daar hebben we het al over gehad. Ik zit in een bubbel. Het gekke is, dat lees je overal, dat je in een bubbel zit, waarbij de betrokkenen die dat zeggen zich niet realiseren, ja, dat zij natuurlijk ook
maar
in een bubbel
Maar je komt natuurlijk
zitten.
Wel op veel plekken waardoor je ook wel eens uit die bubbel gehaald wordt. In een theater zitten natuurlijk veel fans van je, maar je zit ook wel eens in talkshows waar andere gasten met andere denkbeelden worden uitgenodigd.
Ja, die meestal van een unieke stomzinnigheid zijn. Althans, voor zover ik dat kan nagaan.
Ja, ik moest denken aan Theo van Gogh. Er is nu een biografie, is er over hem verschenen. Hij was toch ook wel heel fel op de moslims?
Enorm. Maar je kon wel leuk discussiëren met Theo. Maar onze discussies eindigden altijd op een soort punt waarbij hij zei: hoe is het mogelijk dat iemand die zo intelligent is, als jij, zulke stomme ideeën heeft? En dan zei ik altijd: hoe is het mogelijk dat iemand met een scherp gevoel voor, in feite, wat er mis is of anders zou moeten in de samenleving, zulke stomme opvattingen heeft?
En
want
het
op
klaar.
Het punt van de moslims heb ik, zou ik zeggen, toch op lange termijn groot gelijk gekregen.
Ja, maar hij was daar heel fel. Hij heeft zijn geitenneukers genoemd.
In die tijd lag dat natuurlijk ook anders. Ten eerste had je natuurlijk 9-11 gehad, wat een aanslag was die grotendeels gepleegd is door Saoediërs en 2 of 3 Syriërs. Dus daar kon je al zeggen dat zijn moslims. En natuurlijk op aangeven van Osama, die het ook gefinancierd had. Theo is vermoord door een gestoorde moslim, op een gruwelijke manier bovendien. Dat speelde in die tijd natuurlijk ook een rol. We hadden de Rushdie-affaire gehad natuurlijk. En voorbij die Rushdie, in dat tijd is er een aanslag op hem gepleegd, die is mislukt overigens. De man met de bom heeft zichzelf opgeblazen. Dat gebeurt vrij vaak bij bommenmakers. Maar tenslotte is die vrij recent, in volgens mij nog geen 2 jaar geleden, is een aanslag op hem gepleegd waarbij hij zwaar gewond is geraakt. Gebruik van zijn hand kwijt is geraakt. En gebruik van 1 van zijn 2 ogen kwijt is geraakt. Al die jaren na die fatwa. Hè? Want dat duivelsverse dat dateert van 88. Die fatwa dateert van begin 89. Dus 11. Dus wat is het? 34 jaar later, 35 jaar later. Niet waar heeft dat toch nog verstrekkende gewelddadige gevolgen gehad. Maar het idee wat toen leefde, wat ook door Fortuyn natuurlijk in het leven is geroepen, namelijk dat de moslims in Nederland een dodelijke bedreiging vormden voor de bestaande dominante westerse cultuur. Wat ook zij het op een veel voorzichtiger en terughoudende wijze door Bolkestein gesteld was. Daar is natuurlijk dat is gewoon flauwekul gebleken. Misschien dat ze toen ook wel nerveus waren, doordat in die jaren het aantal moslims in Nederland ook door asielzoekers aanzienlijk was toegenomen. Zeg maar rond het jaar 2000 waren er 5% moslims in Nederland. Nou ja, je mag raden hoeveel er nu zijn. 5,2%, dus het is nauwelijks toegenomen. En dat komt omdat er allerlei dingen gebeurd zijn die ze toen niet aan hebben zien komen. Namelijk dat de nataliteit, dus de voortplanting ook bij de moslims, dat die zich heel snel zou aanpassen aan het Nederlandse standaardpatroon, namelijk dat je zo weinig mogelijk kinderen krijgt. Dat de aankomst van mensen uit Turkije en Marokko vrijwel tot stilstand is gekomen. Sterker nog, met Turkije hebben we een negatief migratiesaldo. Dat we zeggen, vertrekken er meer mensen naar Turkije dan er vanuit Turkije naar Nederland komen. Dat is nog een punt. En natuurlijk heel veel moslims blijken zich heel behoorlijk te integreren in de Nederlandse samenleving.
Maar bij Theo heb je nooit argumenten gehoord waarom die zo kritisch was op de moslims, dat je dacht, daar zit wat in.
Ik begreep wel waarom die dat zei, maar ik vond het niet juist. Dan geven de percentages. Ja, omdat je natuurlijk nog samenhangend met dat idee van die verschrikkelijke gevaren van de moslims, was dat idee natuurlijk van Eurabië. Dat Europa overspoeld zou worden met moslims.
Nou, wat vond hij daarvan? Was hij daar ook voorstander
van? Ik dacht dat ook ging gebeuren, ja. Je had al die projecties natuurlijk. Ik heb zo, er is een tv-uitzending waarbij Bolkestein zegt van ja, op dit moment is het aantal moslims in Amsterdam, nou ik weet niet wat hij dan zegt, 10% of zo. Maar het zou best kunnen dat over tien jaar de moslims de meerderheid in de stad vormen. Mag jij mee raden hoeveel moslims er nu in Amsterdam zijn als percentage van de bevolking? Dat is ruim 12%. Dus dat is eigenlijk nauwelijks toegenomen ook. Ook omdat natuurlijk ook de suggestie altijd gewekt wordt dat de asielzoekers grotendeels moslims zouden zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is een kleine minderheid. Het is een forse minderheid, maar het is een minderheid.
Ja. En hoe vond jij dat Van Gogh zich uitte over de moslims en de kritiek
op
de...
Niet verstandig, maar dat was op dat punt, moet ik zeggen, was ik het wel eens met de vader van Theo, die altijd zei van, ja Theo, je kunt het wel zeggen, maar je hoeft het niet te zeggen. Ja, Theo was natuurlijk, Theo vond het leuk, pour et pâté la bourgeois, was hij bereid alles te doen. Hij wou natuurlijk ook een beetje confrontatie, schok, werking. Hij vond het ook soms leuk om mensen enorm te kwetsen.
Hij vond ook dat hij moest kunnen zeggen wat hij wilde zeggen.
En dat heeft hij ook gedaan, toch?
Ja, want ik zag een reportage op tv.
Hij heeft zich nooit ingehouden.
Nee, maar de zoon van Cohen was op tv. Die heeft namelijk al die spullen die in zijn huis zijn achtergelaten, heeft hij in verhuisdozen gepakt en onderzocht. En daar kwam ook een schoolrapportje uit. En daar stond ook al, Theo wil altijd discussie en zegt altijd wat hij zelf vindt. En
ja, maar hij bleek ook een enorm minderwaardigheidscomplex te hebben als kind. Waarbij je dan natuurlijk God geweer gaat denken, dat is allemaal lekenpsychologie, daar moet je enorm mee uitkijken, dat het een soort overcompensatie was. Theo had geweldige talenten, vergeet dat niet. Maar wat je vaak ziet bij mensen met geweldige talenten, dat er ook een soort wildheid in Theo zat. Hè? Die gedeeltelijk ervoor zorgde dat die talenten ook op een unieke wijze gebruikt werden. En tegelijkertijd had dat ook die negatieve kant. Ja, ik heb nooit enig probleem met Theo gehad. Nooit ruzie gehad. Never.
Maar jullie hebben elkaar niet kunnen overtuigen van elkaars standpunt op
dit? Nee, absoluut niet. Nee. Dat was het gegeven van onze gesprekken. Dat ik vond dat hij stomme dingen zei. En dat hij zei, hij vond dat ik stomme dingen zei.
Wat stemde hij eigenlijk? Wist je dat?
Geen idee. Ik heb het nooit gevraagd, eerlijk gezegd.
Maar zat hij meer rechts of meer in het midden?
Hij was meer een soort persoon die totaal vergat om te stemmen. Omdat hij die dag iets anders had.
Oké. En Cohen heeft ook dat thee drinken met die moslims, hè, daar heeft hij ook flinke kritiek op geuit.
Ja, terwijl ook daar zou ik zeggen, had de burgemeester van Amsterdam, de vader van deze historicus, die had daar natuurlijk wel gelijk in.
Hmm. Ja.
De confrontatie levert niks op.
Ga je de biografie lezen?
Nou, ik begreep dat het een hele dikke biografie was. En omdat ik natuurlijk al een hoop van Theo wist, van alle... Niet waar, wat ik in het verleden had gelezen. Hij stuurde ook altijd zijn verzamelde columns op. Dan belde hij altijd 2 dagen later op om te vragen of hij het al gelezen had. En riep dan, het wordt wel tijd dat je het echt gaat lezen. Ik weet een hoop van Theo. Dus en ik las net een uitgebreid interview met Cohen Junior. Ja, ik weet het, klinkt ook een beetje lullig, maar goed.
Zoek zijn naam even op.
Met Cohen, de historicus in dit geval, de zoon van de voormalige burgemeester. En in dat interview stond eigenlijk niks nieuws. Ja, wat nieuw was voor mij, was dat hij al die brieven schreef. Hij schreef enorme hoeveelheden brieven.
En wat ik niet wist, is dat hij Fortuyn ook liefdesadvies heeft gegeven.
Oh, dat wist ik ook niet.
Want hij ging natuurlijk veel met Fortuyn om.
Hij was een groot bewonderaar van Fortuyn.
Ja.
Ook dat heb ik hem wel eens gezet. Theo, dat is niet verstandig.
Jaap Cohen is het trouwens.
Jaap Cohen, oké. Dus ik kan niet beloven dat ik het boek helemaal ga lezen.
Nee. Volgens mij was er een briefje opgedoken van Fortuyn waarin stond... bedankt voor het leuke gesprek en ook voor het advies wat je gaf ten aanzien van mijn relatie met Arie. Zoiets stond er.
Ja, Fortuyn wist dus zeker dat hij de minister-president zou worden. Ook op dat moment bleek dat helemaal niet uit peilingen. Maar goed, hij meende dat zeker te weten. En hij heeft ook, of dat nou voor de lol was, of dat nou ironisch was, dat weet ik niet. Maar Theo gevraagd om minister van cultuur te worden in zijn door Fortuyn samen te stellen kabinet.
Dat zou toch een club zijn geworden, zegt. Dat was Heinsbroek natuurlijk ook daarin komen zitten. En Bomhoff en dan Van Gogh.
Ja, nou ja, dat was eigenlijk toch het hele, makken van Fortuyn. Dat hij natuurlijk een totale vernieuwing en verandering enzovoort aankondigde in de Nederlandse politiek. En er zo'n onbeschrijfelijke puinhoop heeft gemaakt, niet waar? Met een fractie die vol zat met volstrekte halve garen die niet wisten wat ze daar doen moesten. En nou ja, je weet hoe dat natuurlijk met dat kabinet waar die lui in op zijn genomen. De tragiek is dat Fortuyn vermoord is. Het mooiste zou zijn geweest die gewoon was blijven leven en deze zaak vanzelf had zien verrafelen en verrommelen. Omdat het in feite helemaal niet serieus bedoeld was. Ook de manier waarop die dus mensen zei van... Is dat bekend? Ja, ik ken nog een hele aardige man in Groningen. Die kunnen we ook wel... Ja. Het was volkomen willekeur. Het was volstrekte willekeur. Als je dan kijkt naar hoe serieus en Omtzigt dat probleem heeft aangepakt van de werving voor personeel voor zijn beweging. Ik weet niet of nee, maar hij, dat moet meer worden dan een beweging trouwens. Nee, het Fortuyn leek mij eigenlijk in alle opzichten de hoogheid van het populisme te demonstreren. We hebben hier natuurlijk in Utrecht ook een hele uitbarsting van populistische politiek gehad. In de vorm van Leefbaar Utrecht. En daar zie je ook dat zolang ze in de oppositie zitten en enorm veel lawaai maken. Ook, en ook groeien trouwens. Denk je nog het zal wat worden. En dan worden ze eigenlijk. Krijgen ze tenslotte ook zoveel zetels hier dat ze niet uit het college geweerd kunnen worden. En dan worden ze opgenomen in het college. Ik dacht met twee wethouders. Ja, en dan blijkt natuurlijk dat er geregeerd moet worden. En regeren is iets totaal anders dan populistische retoriek. Dat is wat we daarnet ten aanzien van Wilders hebben besproken.
Wat is het belangrijkste verschil?
Dat regeren serieuze consequenties heeft, terwijl die retoriek grotendeels loze praat is.
En verantwoordelijkheid nemen en dus ook afwegingen maken.
Ja, en zien hoe lastig het is om dingen te veranderen.
Ja. En je moet iedereen eigenlijk
tegenwoordigen. Denk Ivan Kuipers, die dacht dat hij er enorm veel verstand van had. Dat heeft hij ook. En die toch enorm gefrappeerd was door de onmogelijkheid en de traagheid om zo'n supertanker als dat is, dat medische beleid, om dat op gang te krijgen.
En hij wilde ook heel graag. Hè? Er zijn mensen, hij wilde heel graag minister worden.
En met de beste bedoelingen, denk ik.
Ja.
Met het idee dat hij wel wist hoe het zou moeten. Nou, dat bleek dus al heel erg lastig te zijn. En vervolgens is zijn bewind niet waar lang voordat het iets zou kunnen. Hij had gehoopt dat hij zeker 4 jaar zou krijgen. Wie weet 8. Kijk, dan kun je iets doen. Nou, daar zijn we niets van terechtgekomen.
Nee. Het is wel triest trouwens over Van Gogh en ook over Fortuyn dat ze elkaar dus kenden en dus ook dezelfde denkbeelden hebben, dat ze beide ook vermoord zijn, hè,
ja,
om diezelfde denkbeelden.
Door totaal verschillende personen.
Ja, precies.
Namelijk eerst een gezochte milieufiguur. En vervolgens natuurlijk Theo door die boeierie. En die op een gruwelijke, afschuwelijke manier.
Ja, gewoon op straat, hè? Ja, want dat zat in die reportage ook, dat ze teruggingen naar die plek in Amsterdam waar dat gebeurd was. 20 jaar geleden in november dit jaar.
Ja.
Dat is ook de reden dat die biografie...
2004 was het.
Ja. Hey, de Plasterk, want dat kwam dus ook nog eventjes tussendoor, dat zou jou niet verrassen als hij de minister-president wordt.
Nee, helemaal niet.
Oké.
Okay. Mijn gevoel is dat al rondzoomde toen die plotseling opdook, toen die eerste oplichter die de PVV had afgevaardigd als verkenner.
Gom.
Ja, precies. Ik ben zijn naam gelukkig alweer vergeten. Ik hoop voor hem ook dat dit niet waar de zware schaduw die plotseling over hem gevallen is, dat hij daar weer vanaf komt. En dat hij zijn zaken iets beter op orde en niet oplichtende orde krijgt. Ja, toen verscheen Plasterk. Volgens mij werd toen al gezegd van, goh, zou het ook niet de geschikte minister-president zijn?
Moet hij dan bij de PvdA eruit gegooid worden als lid? Of kun je dat niet zomaar doen?
Volgens mij kun je dat niet zomaar doen.
Je kunt hem royeren, toch?
Dat kan. Dat kan. Sterker nog, ik heb al een column gelezen dat het heel onbegrijpelijk is dat de Partij van de Arbeid dat niet al lang gedaan heeft. Ja, één ding is in ieder geval zeker. Dat er rolt geen kabinet uit waar een zwaar sociaal-democratisch stempel op wordt gezet. Ja. Nee,
in de live podcast was je ook wel kritisch op Plasterk. Je vergeleek hem ook met een acteur.
Harrison Ford, ja. Ik dacht nog, zal ik hem zo'n zweep sturen? Dat hij heel een beetje... Ik had ook de indruk dat op dat, hoe heet het, Zwaluwenberg... Ja, het schiet niet erg op. Dat is toch wel mijn indruk.
Ja, maar dat komt omdat ze niks zeggen.
Het schijnt dat Plasterk ooit een stukje heeft geschreven dat echt zo'n formatie niet langer dan 7 weken moet duren. Terwijl ik begreep dat dit is al de achtste week van de huidige formatie.
Ja, er zat wel het reces dus.
En je had de indruk dat er op de Zwaluwenberg wel gezellig gepraat was en dat er een rooktentje stond. Maar dat er daar bepaald geen spijkers met koppen waren geslagen.
En Caroline van der Plas die ging met de iPad naar bed om Ik Vertrek te kijken. Heeft ze laten weten via X.
Oh, Ik Vertrek. Ja, dat is op zichzelf een van de meest komische programma's op de Nederlandse televisie. Dat geef ik toe. Ja, ik zie al zo'n man voor ze die dan bezig is het wrakke schuurtje af te breken. Bij het op zichzelf al vrij ruïneuze huis ergens in de Appenijnen. waar het echtpaar een B&B gaat beginnen terwijl ze geen Italiaans spreken en nog geen ei kunnen bakken. En dan haalt hij een balkje weg in dat schuurtje en dan stort de hele boel. Die stort in elkaar en dan gaan ze allebei zitten huilen. Een schitterende. Ik had ook altijd de indruk, ik weet niet of dat waar is, dat het doorgestoken kaart was. Dat het een soort acteurs waren die dan in zo'n malle situatie. Ik weet niet.
Dat is niet waar. Want ik kijk het ook regelmatig en dan ga je natuurlijk denken, wat zouden ze nu doen? En dan ga je het opzoeken. En dan zie je vaak dat ze jaren later een hele goede business hebben daar.
Oh, toch? Nou, dat wens ik
ze. En ze doen natuurlijk mee zodat ze wat publiciteit krijgen, dat ze hopen dat mensen gaan boeken.
Oh, nou, want voor mij is het die man die dat balkje wegtrekt en dan start dat hele schuurtje in elkaar.
Ja, dat is hilarisch. Dat ook.
En überhaupt natuurlijk dat ik vertrek, dat ja, nou ja, misschien is dat, ik ben natuurlijk veel te oud om te vertrekken.
Denk je wel dat Wilders gaat regeren? En op welke manier dan ook?
Wilders gaat niet regeren.
Niet persoonlijk, maar komt er wel een kabinet waar hij deel van uitmaakt op een bepaalde manier?
Ik gok toch op dat het een gedoogconstructie wordt. Dus zoals in Zweden, dat hebben we al een keer doorgenomen. Dat het iets dergelijks is, omdat ik mij niet kan voorstellen dat er een normaal parlementair kabinet uitrolt met een forse bezetting van PVV-ministers en nieuw sociaal contract-ministers. Omdat ik denk dat de dood is voor de beweging van Omtzigt. Ja, ik moet je zeggen dat ik, als ik mij ook had gemeld vanuit mijn idealisme bij die club van NSC, bij die club, dan was ik er al uitgestapt. Ik had er geen rugbaarheid aan gegeven, maar ik had wel gezegd tegen mijn grote voorman Pieter Omtzigt, joh, sorry, maar ik heb dit eigenlijk gedaan uit totaal andere motieven dan die nu een rol gaan spelen in deze ongelukkige situatie die is ontstaan.
Maar goed, het is wel zo dat je altijd een compromis moet maken. Dat weet je in Nederland, met de coalitievorming.
Zeker, dat zal hier net zo noodzakelijk zijn. En zelfs dan zul je voor elk plan wat je hebt, zul je een kamermeerderheid moeten vinden.
Maar dan kun je natuurlijk wel zeggen, ik wil mijn idealen wel zoveel mogelijk realiseren. Maar ja, dat zul je toch altijd met anderen moeten doen. En in dit geval is dat de PVV. Ja, dus je kunt wel weglopen.
En dat
maar
is het komische natuurlijk van die idealen van de PVV. Dat die eigenlijk voor 85% niet te realiseren zijn. Of je moet zeer verstrekkende besluiten nemen.
En wat vond je dan van die drie dingen die van de week waarmee die mededelingen zag, van dat daar zie ik vanaf?
Die drie wetsontwerpen, heb je gekeken wat daarin stond?
Ja, dat heb je ook bij die live podcast verteld.
Oh, jongen, dat is toch schokkend.
Over die detentie?
Ja, is dat schokkend. En ook het feit dat je in feite van mensen die moslim zijn, dat je daar criminelen van maakt.
Ja, die zonder voor een rechter te komen moesten ze vastgezet kunnen worden.
Echt volkomen krankzinnig. De Raad van State, begreep ik, had zich daar al enige tijd geleden over deze zaak gebogen. En ja, dat is volstrekt krankzinnig. Een volledig onuitvoerbare onzin. Dat is symboolwetgeving. Niet veel meer dan dat.
Ja, maar dat gaat over de wetgeving.
Ik denk dat de PVV eigenlijk al zeker een kleine 15 jaar wel weet dat ze toch niet meer aan de slag komen. Dat dachten ze. En tot ieder stomme verwondering zijn ze in een plotselinge versnelling van het electorale proces zijn ze de grootste partij geworden.
Ja, ja. Maar wat vind je ervan?
En nu zitten ze met de gebakken peren van al die radicale onzin die ze hebben uitgekraamd in de afgelopen.
Maar hoe komt het dan op je over dat hij er afstand van neemt?
Dat ik er afstand van
neem? Nee, dat hij nu van de week zegt van, hey jongens, die parkeren we.
Ja, hij neemt afstand van iets waarvan hij sowieso afstand had moeten nemen in het geval dat. Dat hij serieus zou zijn gaan regeren. Ik bedoel, dat zijn drie wetsontwerpen die nooit enige kans hebben gemaakt. Of, wat ik al zei, of we zetten onze grondwet terzijde, we stappen uit de EU, we houden op met al die verdragen die we ooit getekend hebben, en nou, daar geloof ik dus niet zo in.
Nee.
En ook mensen die zeggen, ja, hij heeft het alles maar over Wilders. Ik bedoel, waar moeten we het in Nederland anders over hebben? We kunnen het ook over de Belgische politiek gaan hebben, maar dat is een hele klus om dat,
over
dat
het schaatsen?
Uit de doeken te doen. Wat?
Misschien willen we het over het schaatsen vertellen.
Schaatsen? Ja, dat is ook, sorry dat ik daar weer een enigszins afwijkend standpunt heb. Wat een wezenloos, eindeloos gelul over die stomme baantjes in de Achterhoek en of ze dan wel of niet op natuurijs kunnen schaatsen. Het leek toch wel alsof... of heel Nederland al jaren hartstochtelijk verlangt naar het onderbinden van de schaatsen. Nou ja, tegenwoordig worden ze niet meer ondergebonden natuurlijk. Jongen, ik ben altijd dol en dol blij als al aangekondigd wordt dat de vorstperiode niet lang gaat duren.
Maar je vindt dat als historicus niet bij de Nederlandse cultuur horen? Als je denkt, oh, mooi dat landschap, bevroren.
Ik ben een groot liefhebber van het Nederlandse landschap en ik vind het ook heel fijn als het bevroren is. En dat je zo'n van die witte vlaktes ziet, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar ik zie dat graag uit een goed verwarmde auto.
Oké. Maar dat mensen daar plezier aan beleven, dat... Dat doe je
nee, ja, moet ik zeggen, ik heb ooit in mijn leven mijn Renier Paping ontmoet. Een piepkleine, bescheiden, door en door beschaving uitstralende man. En toen dacht ik, hoe is het mogelijk dat deze kleine, kwetsbare bejaarde in 63 die Elfstedentocht heeft gewonnen. Ja, want hij heeft hem ook in zijn eentje gewonnen. Toch ja. Niet een gezamenlijke aankomst of die op die Bonkersloot of hoe het dan mogen heten. Nee, het is... Hij kwam alleen aan.
Vraag nog
dus
van,
dat vind ik dan wel indrukwekkend, ja.
Vraag van Rens van der Wiel. Beste Maarten, inmiddels zijn al diverse demissionaire kabinetsleden die een ontslag hebben aangeboden voor een functie elders. Meest recent dus Kuipers, hebben het over gehad. Is de wachtgeldregeling niet juist bedoeld om ervoor te zorgen dat zij zich niet druk hoeven te maken over hun carrière na de ambtstermijn en mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen?
Ah, misschien niet. Nee, de wachtgeldregeling is ervoor om die mensen de kans te geven om als de politieke benoemingen of carrière anders loopt, om dan op zoek te gaan naar. Maar als je natuurlijk al een aanbod krijgt, bovendien als je in Nederland wachtgeld gaat trekken, dan paf, dan gaan de columnisten los. Wachtgeld, waar is dat goed voor? Misbruik maken van voorzieningen, hè? Wat we natuurlijk wij bij het zwart maken van Timmermans hebben gehoord. Toen bleek overigens iedereen die hem zwart maakte vanwege het wachtgeld, bleek vervolgens zelf ook wachtgeld te trekken. Dus ja, ja.
Mona Keizer onder andere.
Ja, en hoe heet het, dat Kamerlid van Haga. Ja, die ik nog steeds dankbaar ben. Omdat er over mijn Kamervragen zijn gesteld. Dat vind ik zoiets. Dat zijn hoogtepuntjes in mijn leven geweest.
Was dat voor het eerst?
Ja, volgens mij was het voor het eerst dat de Kamervragen over mij zijn gesteld. Ik heb meerdere hoogtepunten in mijn leven gehad. Dat heb ik wel eens verteld. Dat de Telegraaf op de voorpagina schreef dat ik een gevaarlijke deskundige was. Ah, dat was een heerlijk moment van triomf. Ik had dat natuurlijk totaal niet verwacht. En ik had ook het effect van die televisie. Omdat als je dat nooit eerder hebt gedaan, weet je niet wat het effect zou kunnen zijn. Dus ik was zo verguld. Je hebt geen idee.
Maar waarom was je een gevaarlijke deskundige?
Werd ook de kennis opgebeld om te zeggen dat ze het geweldig vonden. Dat was al het eerste moment. Dan,
maar waarom was dat?
Ja, ik had omdat ik in die in een televisieuitzending bij de inauguratie van de oude Bush.
Oh, dat was het, ja.
Ja,
dat vogeltje.
Vaak, ja, ik vond het heerlijk. Kan niet anders zeggen. Dus ik moet zeggen dat ik ook wel trots was dat en Hugo de Jonge en Mark Rutte zich zeer kritisch hebben uitgelaten over mijn vaccinatiebeleid. Dat was ik dacht, dat is zo vrij sterk. Niet waar dat het zowel de minister-president als een prominent lid van het kabinet zich uitspreken over een individueel geval van een bejaarde die voorgedrongen zou zijn bij vaccinatie. Ja.
Wat niet zo was, hè? Want je had gewoon gebeld.
Nee, dat ik was helemaal niet zo, maar ik heb het graag zo gelaten, eerlijk gezegd.
Er zijn nog steeds mensen die zeggen, ja, Van Rossum, voordringer.
Ja, precies, een Van Rossumpje. Dat is voordringen bij vaccinatie. Ja, dat vond ik geweldig. En ja, dus die Van Haga, vooral omdat het antwoord van de minister... Die
nee, staatssecretaris.
Staatssecretaris, die ondertussen alweer verdwenen is, die Oesloe.
Ja, naar die reisorganisatie.
Ja, dat heeft ze niet zelf geschreven, maar goed, die ambtenaar had er wel werk van gemaakt.
Ja.
En Van Haga nog eens uitgelegd dat hij er niets mee te maken had. Ook wist Van Haga natuurlijk ook wel. Maar het was in ieder geval is Van Haga natuurlijk in zijn uiteindelijke intentie, namelijk om aandacht te trekken door mij zwart te maken, is hij niet geslaagd, want hij is gewoon weggestemd.
Ja, is niet meer teruggekomen. Ja,
er zijn natuurlijk veel Van Haga stemmers hebben gedacht, dan kunnen we beter op de PVV stemmen.
Ja.
Als het dan toch zover gekomen is. Maar ja, ik begrijp, ik vond het wel fijn. Ik heb ook dat antwoord van de staatssecretaris met genoegen gelezen, moet ik zeggen.
Ja. Dus je hebt meerdere hoogtepunten eigenlijk in dat opzicht.
Ja, ja, ja. En ook altijd heel onverwacht dat ik niet had gedacht dat het dat effect zou hebben.
Ja. Maarten, ik heb nog een boek voor je wat de moeite waard is. Marcel H. van Erpen, Poetins propagandamachine. Lijkt me een boeiend en leerzaam onderwerp, zegt George Woest.
Ja, nou ja, we hebben al zo'n boek over Poetin besproken. Namelijk van die Italiaan, Galeotti, als ik het wel heb. Ja, wat moet je over Poetin zeggen? Eén ding moet je zeggen, dat dit staying power van die krakkemikkige rest van de Sovjet-Unie toch groter is gebleken dan we gedacht hadden. Ja, het is natuurlijk hij heeft daar gewoon weer een nieuwe politiestaat opgetrokken. En er zijn wel veel protesten, begreep ik, met name van vrouwen die hun mannen aan het front al weet ik hoe lang niet gezien hadden en die ook geen bericht kregen of ze überhaupt zouden terugkomen.
In Rusland of in Oekraïne?
Nee, in Rusland.
Want in Oekraïne zijn die verhalen ook.
Ja, in Oekraïne heb je dat natuurlijk ook, omdat natuurlijk ja, na 2 jaar toch een soort oorlogsmoeheid ontstaat. En dat is natuurlijk waar je zich ernstige zorgen over moet maken. Omdat wij natuurlijk ook in Nederland, och jee, wat waren we bewogen. Tranen hebben zijn ons over wangen gebiggeld. En het was een zaak van essentieel belang voor de verdere voortgang. Bla, 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 bla. En na 2 jaar dan is het dat, dan, ja, we beginnen er nou wel een beetje genoeg van te krijgen. Het kost een hoop geld. En moeten we niet eens iets anders gaan doen? Zouden ze daar gewoon, laat het nou eens ophouden. Wat je in Amerika ook ziet, kijk dat het bij ons zo is, dat is al treurig genoeg. De staying power van, laten we zeggen, maatschappelijke emoties is langzamerhand nul. Ook als het werkelijk van belang is, en dat is in het geval van de Oekraïne, is dat zo. Want je weet dat ook de partijen die nu het voortouw hebben, dat die niet bepaald, afgezien van Omtzigt geloof ik, sympathiek staan ten opzichte van meer geld naar de Oekraïne.
Nee.
Terwijl dat toch een zaak is die strategisch van het allergrootste belang is.
Ja. Wil je doorpraten over wat we in deze aflevering hebben besproken? Meld je dan nu aan voor de WhatsApp-groep van deze podcast. Het linkje staat in de beschrijving hier beneden.
Wat een wezenloos, eindeloos gelul.
Echt fout is dus dat we de dijken doorsteken. Dat is echt fout.
Heb je de live podcast over het populisme gemist?
Ik acht trouwens de PVV tot alles in staat, maar zeker wanneer ze lezen dat de meeste moslims niet kunnen zwemmen.
Luister hem nu terug via de link in de show notes. En na de AI-revolutie krijgen we de kwantumrevolutie. Daarover hoor je meer in de podcast Sea Level. Klik op de link in de show notes om direct naar de podcast te gaan.